over een reconstructie over de zaak Hans Kok. François zal het programma nu inleiden.
Ja, op 25 oktober 1985 overleed kraker Hans Kok in een Amsterdamse politiecel. Nu, een half jaar later, is de ware toedracht rond Hans dood nog steeds niet boven tafel. Een continuing story van justitiële dikdoenerij en ambtelijke tegenwerking, of zo je wilt, van justitiële tegenwerking en ambtelijke dikdoenerij. Wij zetten de feitelijke gebeurtenissen op een rij en praten nog eens met alle betrokkenen, behalve met justitie, want die achter het moment niet opportun. Zo deelde althans hoofdofficier van justitie Van Steenderen ons schriftelijk mede. 10 uur bandmateriaal mondde uit in een tweedelig programma waarvan je vandaag het eerste deel kunt gaan horen. In dit deel reconstrueren we de dagen rond Hans dood, vanaf 24 oktober, de ontruiming van de Schaapmanstraat waarbij hij werd gearresteerd, tot dinsdag 29 oktober, de avond dat hij in Velsen werd begraven. Tot 1:05 dus kun je gaan luisteren naar gesprekken met mede-arrestanten, met de familie Kok, met advocaat Henk Kersting en met politiewoordvoerder Klaas Wilting. Dit alles afgewisseld ook nog eens met een aantal fragmenten van Radio Stad.
Hij was een rustige jongen. Hij was heel veel met muziek bezig. We hebben toen ook gesproken met Michel, de vriendin van hem. Nadat hij, iedereen zei ook dat hij veel socialer was de laatste tijd. Ja.
Wat zei je meer?
Ja, heel veel met muziek bezig.
Hadden jullie contact met hem de laatste jaren?
Nee, dat was heel jammer, want dat Hans overleden was, zijn we toen in Amsterdam gegaan. En toen hebben we met zijn vrienden en vriendinnen zitten spreken. Toen hadden we allemaal het idee van waarom hebben we het nooit eerder gedaan.
Mm-hmm.
Want we dachten, ja, misschien vindt Hans het niet leuk, er zit in een heel andere wereld.
Mm-hmm.
Daar hadden we allemaal echt een heel rot gevoel over.
Mm-hmm.
Dus ik heb maar een paar jaar niet gezien.
Mm-hmm. Wat voor beeld hadden jullie? Kan je dat een beetje schetsen van het wereldje waarin Hans in leefde?
Ja, voor mijn gevoel was ik mijn broer al kwijt.
Mm-hmm.
Want dan zei mijn vader wel eens, joh, hij komt, kom ook. Hij dacht zeker dat Hans veranderen zou als hij mij zou zien met mijn kindertjes. Nou, dat wist ik ook wel dat dat niet zou gebeuren.
Mm-hmm.
Ja, wat voor beeld. Het was ook een hele... Dat hij nog thuis was, dat kan ik me nog wel herinneren. Hij sloot zich altijd nog af. Hij was altijd op zichzelf.
Mm-hmm.
Hè? Zo met de kinderen kwamen, dan zat hij een beetje te spelen, maar...
Ja, dat komt ook, denk ik, omdat hij dus ook een nakommetje was.
Ja.
En dat wij allemaal de deur uit waren, dat hij, toen was hij nog maar 7 jaar. Dus ja, dan
ontroerde hij alleen
toch een beetje.
Mm-hmm. Ja, maar hij was moeilijk contact met hem te leggen.
Mm-hmm.
We deden wel eens leuk met hem, maar ja, hij was echt heel erg op zijn eigen.
Hoe oud was hij eigenlijk toen naar Amsterdam verhuisde?
Ja, op 16, dat hij een beetje die kant op ging. Ja. De puberteit, hè?
17.
Puppetijd is hij gewoon, andere vrienden.
Dus hij woonde al een jaar 5, 6 in Amsterdam, zeg maar.
Eerst in Zaandam,
oh.
En later in Amsterdam. Hoe lang zal hij in Amsterdam gezeten hebben?
3 jaar, hè? Ja, zo'n beetje wel.
Ja. En je vertelde ook dat hij met zijn vader nog wel regelmatig contact had.
Ja, daar kwam hij ook elke week. En hij hield ook veel van mijn vader, had wel tegen Michel gezegd. Want die zei toen, ik weet niet of het belangrijk is, maar... Die zei toen een keer, waarom huil je nooit? En zei om één ding, dat zou hij dus wel moeten halen als wat met mijn vader zou gebeuren. Dat contact was heel goed. Mijn vader ging er altijd naartoe met eten en hield hem altijd in de gaten waar hij zat. Als hij niks van hem hoorde, nou, dat was een grote paniek. En hij kwam zeker dan om de week en dan weer eens, het is maar net waar hij zat. Maar ik kwam altijd thuis.
Mm-hmm.
Contact was heel goed. Ja, omdat wij natuurlijk niet meer thuis zijn.
Ja.
Anders hadden wij natuurlijk ook veel meer gezien. Thank you.
Donderdagochtend 24 oktober 1985 wordt onverwachts een etage in de Schaapmansstraat ontruimd. Deze etage, eigendom van de Algemene Woningbouwvereniging, was 3 maanden daarvoor door een vrouw met dochtertje gekraakt. Maatschappelijk werk en de ambtelijke projectgroep hadden de woningbouwvereniging geadviseerd haar te legaliseren. De dienstdoende deurwaarder blijkt bij de ontruiming niet de gebruikelijke procedure gevolgd te hebben. Zowel de gemeentelijke voorpost als de bewoonsters zijn niet ingelicht dat op civielrechtelijke gronden ontruimd gaat worden, wat wel gebruikelijk is. Achteraf hebben ambtenaren van het stadhuis verklaard dat de ontruiming een vergissing was geweest. Een beleidsfout. Donderdagmiddag, omstreeks 4 uur, heeft een grote groep krakers en buurtbewoners, waaronder Hans Kok, de ontruimde woning herkraakt. In de woning bevonden zich op dat moment 4 politieagenten. De krakers probeerden de toegangsdeur met een balk open te maken. Er ontstond een gat in de deur. Tegen de agenten binnen in de woning werd gezegd dat ze een vrije aftocht konden krijgen. Een jongen, genaamd Martin, kroop door het gat in de deur heen en werd in zijn arm geschoten. De politie beweerde dat Martin een agent zou hebben bedreigd met een bijl. De betreffende agent zou dus uit noodweer hebben gehandeld. Martin ontkent dit. Hij verklaart:
bij de etagedeur aangekomen werd er een gat in de deur gemaakt en er werd tegen de agenten daarbinnen gezegd dat ze een vrije aftocht konden krijgen. Ik wilde door het gat in het onderste gedeelte van de deur naar binnen kijken of ik iemand in de woning zag. Op het moment dat ik half bukkend in het gat in de deur stond en mijn arm naar binnen stak, hoorde ik een knal en voelde ik een klap tegen mijn arm. Toen heb ik me omgedraaid en ben ik weggegaan. Op straat bleek dat ik een kogel in mijn arm had en ben ik met een ambulance afgevoerd. Voordat er geschoten werd, is er niet gewaarschuwd en ook is er geen waarschuwingsschot gelost. Omhoog schieten is ook vrij onmogelijk binnen in een woning. Bovendien vind ik het maar de vraag of het voor de agenten zo bedreigend was dat wij binnenkwamen, dat ze zouden moeten schieten. De vrije aftocht die hen geboden was, namen ze even later wel. Dat hadden ze ook eerder kunnen doen. Na het moment dat het gat in de deur was gemaakt, was er een rustig moment voor wij naar binnen gingen. Er was dus geen sprake van paniek.
Inmiddels is bekend geworden dat justitie de aanklacht tegen Martin heeft ingetrokken. Diezelfde donderdagavond, 's avonds om 6 uur, ontruimt de in grote getale aanwezige mobiele eenheid de woning. Vanuit de woning wordt kortstondig hard verzet geboden. De ME'ers bestormen in 2 groepen de woning. De confrontatie was daar. Je gaat nu luisteren naar enkele citaten uit de later ingediende klachten van de mensen die zich op dat moment in de woning bevonden.
Klacht 16. Ik bevond mij in het trappenhuis en zag de ME aanstormen. Ik bleef toen stilstaan. Ik kreeg van een ME'er enkele klappen met de wapenstok tegen mijn rug en benen. Ik werd naar beneden geleid. Een ME'er wilde mijn handboeien omdoen, maar eerst duwde hij mij tegen de muur, waarna hij met zijn hand mijn hoofd 2 keer hard tegen de muur stootte. De handboeien werden zo hard mogelijk met alle kracht aangezet. Er werd gezegd: dit heb je nog te goed van het dakraam. Klacht 15. Toen de ME tot ontruiming overging, bevond ik mij in de voorkamer. Eerst kwamen de ME'ers via de voorkant naar binnen. Een stuk of 5 daarvan deelden flinke klappen uit, hoewel iedereen al met de handen omhoog tegen de muren en het raam aangedrukt stond. Toen ze zichzelf net weer in de hand hadden, stormde er via de achterkant nog een groep ME'ers binnen. Eén daarvan sloeg de glazen wand in het midden van de kamer kapot. Daarbij kreeg iemand glas in zijn gezicht. Vervolgens begonnen de ME'ers als wilde mannen om op ons in te slaan, terwijl dat allemaal niet nodig was. Ik zag tenminste 3 mensen met een bloedend oog. Even later werden we afgevoerd, de handboeien flink strak. Klacht 11. Ik bevond mij tijdens de ontruiming in de woning. Als eerste kwam een ME'er met een grote voorramer binnenstormen. Wij riepen, ho, stop, en stonden met onze armen in de lucht. Toen kwamen er meerdere die ons sloegen met hun wapenstokken. Daarna stonden we allemaal in een hoek bij elkaar. Toen was het even rustig, totdat een tweede groep ME'ers via de achterkant de woning binnenkwam. Zij sloegen de ruit van de tussendeur kapot, zodat het glas in de gezichten van enkele van ons kwam. Toen begon de slachtpartij. Ik zag hoe zo'n 10 ME'ers zich vooraan verdrongen om op ons in te slaan en te porren met de voorhamer. Ikzelf stond helemaal achteraan en kreeg dus geen klappen. Ik verwijderde een deel van de raambarricade in de hoop dat fotografen buiten konden zien wat er gebeurde. Ik dacht eraan om via dat raam naar buiten te springen. Niet om te vluchten, ik wist dat er voor het pand ook politie stond, maar om te overleven. Het slaan concentreerde zich na enige tijd, een paar minuten, op R. Sklager 3. Hij lag helemaal vooraan op de grond. Uiteindelijk riep een ME'er, ophouden en koppen dicht, waarna de ME'er stopte met slaan. Daarna kwam er een hoge pief binnen die later de hulpofficier van justitie bleek te zijn. Vervolgens werden we geboeid, mijnen zaten niet zo strak. Toen werd ik vrij normaal naar beneden gebracht.
Ook Hans Kok bevond zich in de woning aan de Schaapmanstraat tijdens de ontruiming. Mede-arrestanten Frank en Frits vertellen erover.
Ja, dat was vlak voordat ze binnenkwamen, heb ik samen met Hans met een kast, zo'n beetje slappe nieuwbouwkast weliswaar, de deur naar de huiskamer gebarricadeerd, voor zover mogelijk. En die hebben we met z'n tweeën vastgehouden. Tot het moment, er zat een gat in die kast, tot die de witte helmen verschenen. En die begonnen dus te duwen. Ik dus samen met Hans, Hans zat op zijn knieën, die duwde aan de onderkant en ik stond en ik duwde aan de bovenkant. Nog probeerde dat even tegen te houden, maar dat ging nog niet zo goed. En toen zijn we achteruit gestapt en toen is Hans de slaapkamer ingegaan en ik naar het raam. En dat is het laatste wat ik van hem zie.
En,
in de woning dan.
Ja. En hoe was Hans op dat moment? Ik bedoel, was hij meer opgewonden of vreemder dan de andere mensen binnen? Of heb je daar helemaal niks van gemerkt?
Nou, dat is voor mij moeilijk eigenlijk moeilijk te zeggen, want ik ken Hans gewoon tamelijk goed hier uit de buurt. En ja, hij was voor mijn gevoel net zoals altijd. Maar kijk, iedereen is natuurlijk hartstikke opgefokt. Dus het is moeilijk te bepalen of iemand opgefokter is dan normaal of zo, want wat is normaal in die situatie? Dat kan maar niet. Hij was voor mijn gevoel niet opgefokter dan de rest. En iedereen die liep met zulke kokkers van ogen, van adrenaline, weet ik wat allemaal. Dus en de ene was bleek en de andere was rood. En dat is natuurlijk een gekkenhuis, zo'n situatie. Dus in zo'n situatie ook moeilijk te zeggen van of iemand zich nou normaal, abnormaal, opgewonden of nog opgewonder. Ja. Ik had in ieder geval niet. Ik had niet het gevoel dat hij opgewonden was dan ik, zou ik maar zeggen.
Er is een tijd daarna door alle arrestanten een reconstructie gemaakt van wat er in de woning gebeurd is. Ik heb toch begrepen dat daaruit is gekomen dat het op zijn minst heel waarschijnlijk is. Dat hij wel een aanraking met de ME geweest is.
Ja, dat is een soort bewijs uit het ongerijmde. Het is natuurlijk een enorme chaos, dingen volgen elkaar razend snel op. En je moet je nagaan, dus 32 mensen plus dan nog een keer 17 ME'ers in zo'n klein hockey. Dat is sowieso heel onoverzichtelijk. Maar we hebben dus kunnen reconstrueren, onder andere doordat ik 100% zeker weet dat hij de slaapkamer is ingegaan en niet naar het raam, zoals alle anderen. andere mensen die dus in de keuken, het balkon of de slaapkamer waren, bevestigen dat ook. Die hebben hem daar gezien aan die kant. Dus er waren vier mensen die eigenlijk tussen die twee groepen ME hebben ingezeten, waar Hans het volgens die reconstructie één van was. Vervolgens hebben mensen vanuit de grote groep gezien dat er iemand met een zwarte jas aan geslagen werd, ergens in de buurt van de kachel op de grond. En er is niemand dus van die andere drie of sowieso de hele groep die zegt dat hij of zij dat is geweest. Dus je zou bijna alleen maar kunnen concluderen dat het dus Hans geweest moet zijn. Maar het is geen spijkerhard bewijs natuurlijk. Het is een soort, het is een conclusie.
Ja. En er is ook een gegeven waar Rijksrecherche ook niks mee doet. Want dus inderdaad, hij zegt, ja, jullie praten over in contact geweest. Die jongen in kwestie, die is gewoon puur mishandeld door hem. Hij werd neergeknald op de grond en ze bleef maar doorrammen op hem. Op die jongen. Nou, en niemand heeft die verantwoordelijkheid opgeëist dat hij in elkaar, of zij, dat is een hij, dat hij in elkaar genipt is. Nou, dus conclusie, ja, Hans moet in elkaar genipt zijn. En niet zo'n beetje ook, maar flink.
Donderdagavond 7 uur. De plusminus 40 krakers die zich in de woning bevonden worden gearresteerd, naar buiten geleid en naar de klaarstaande busjes gebracht. Ook in en rondom de busjes ging het fout. Luister naar enkele citaten uit de ingediende klachten.
Klacht 17. Toen we buiten waren, werd ik nog langs een politiehond geleid. We maakten hiervoor extra een omweg. Deze beet mij gelukkig niet. Degene die voor mij liep, had minder geluk. De agent die mij leidde, pakte me hierna in mijn nek vast. Hij kneep zo hard, dat regelmatig zijn hand weggleed, zodat hij met zijn nagels diepe schrammen in mijn nek achterliet. Ook in de politiebus werden wij mishandeld. We moesten met z'n drieën op de bodem gaan liggen, waarna er twee agenten instapten. Eén agent gebruikte mij als voetsteun. Hij zette zijn voeten op mijn heupen. De gehele rit heeft hij met zijn hakken mijn heupen bewerkt. Rollen en schoppen. Ook werd er door middel van poren met de gummiknuppel gecontroleerd of ik al was flauwgevallen. In de bus lag ik in een zodanige hoek dat ze me niet zo goed konden raken. De andere twee kregen veel meer klappen. Van eentje dacht ik, die staat niet meer op. Klacht 20. In het politiebusje ben ik onder de bank gestopt. Daarna werden nog vier anderen min of meer bovenop me en naast me gedeponeerd. Tijdens de rit werd aan één persoon lichamelijk letsel toegebracht, omdat hij zijn mond niet dicht hield. Klacht 14. Bij mij in het politiebusje zat een jongen met zwart haar, wiens gezicht helemaal onder het bloed zat. Op een gegeven moment kreeg een van de agenten door dat het toch wel slecht met hem ging en haalde hem uit het busje voor een ambulance. Eerst trok hij mij en nog een jongen met geweld uit het busje, waarbij hij onze armen op de rug verdraaide en ons tegen de zijkant van het busje gedrukt hield, met kracht. Vervolgens trok een andere agent zeer hardhandig de gewonde jongen uit het busje en smeet hem als een beest op de grond. De jongen knakte dubbel en maakte beroerde geluiden.
Arrestant Frank zat op dat moment, 7 uur in de avond dus, vastgeboeid aan Hans Kok. Aan Frank de vraag, hoe ging het Hans Kok op dat moment?
Opgewekt.
Mm-hmm.
Ja, nou.
Maar ja, in die bus, daar lagen jullie dus, begrijp ik, op elkaar gestapeld?
Ja.
Met hoeveel mensen?
Nou, officieel, volgens politie waren het 6. En die kwam het hoofdbureau en toen bleek nog iemand onder de bank te liggen. En die zeiden ze van, ah, het zijn er 7. toen waren ze verbaasd dat er nog een 7e in de bus was. Dus het was heel chaos gewoon. Hun kant was gewoon chaos.
Nee. Spraken jullie ook tegen elkaar in de bus?
We mochten ons niet bewegen, we mochten ons niet verroeren. En toen werden we afgevoerd en ik lag een beetje bovenaan. En dan ging ik even zwaaien naar een vrouw die uit het huis hing. Ja, dat was in de Van Halstraat. Nou, en toen, bats, gaf die gozer die smeer is. Die gaf hem meteen een klap op mijn bek. Nou, mijn tanden op mijn lip. Ja, ik mocht niet verroeren. Ik zeg, ja, dat is mijn moeder, mag ik even naar zwaaien? Nee, dat mag niet. Nou, en toen, bats, tanden door mijn lip. Nou, dat is echt fascistisch gewoon.
Heb je in de bus nog met andere arrestanten gepraat?
Nee.
Met Hans?
Nee.
Dat kan niet.
Alleen onderweg zei ik het iets tegen hem. Toen we samen op straat liepen, daarom doet hij ook zo. Ik zei tegen hem, Hans, we zijn allemaal fotografen, je moet je voorstellen. Morgen komen we in de krant, zei ik. Nee, toen ging hij zo staan. En op die foto zie je ook mijn vuist, zie je een vuistje. Dat is mijn vuist. Dus, maar mij zie je niet, dat vind ik heel verbazend, dat ik op geen enkele foto sta. Een beetje stom.
Jij staat recht achterhand voor.
Ja. Ik was aan mijn rechterarm geboeid.
Dus die foto van dat Hans het fake-teken maakt.
Toen zei ik, daarvoor zei ik tegen Hans, morgen gaan we in de krant. En toen ging ik met een vuist omhoog staan. En toen maakte hij het fake-teken. Ja, dit is de anarchiste vuist. Dat heb ik van de Spaanse brug al geleerd.
Clap it.
donderdagavond omstreeks 19:30. De arrestanten arriveren in de politiebusjes bij het hoofdbureau van politie aan de Elandsgracht. Een belangrijk detail is dat ook juist op dat moment, 19:30 dus, de drukarts van de GG en GD het hoofdbureau verlaat. Hoe was de sfeer eigenlijk op het hoofdbureau? Opnieuw enkele klachten.
Bij het hoofdbureau aangekomen moest ik een trap oplopen, maar tegelijkertijd kreeg ik stompen in mijn rug van een agent. Ik kwam de trap dus bijna niet op. Met zo'n 30 anderen werd ik in een heel klein wachtkamertje geduwd. Ik zag daar weer de jongen met het glas in zijn oog. Hij was nog steeds niet geholpen. Bij het hoofdbureau word ik de wagen uitgetrokken. Ik moest een trap oplopen, waarbij de vrouw die aan mij vast zat tikken kreeg met de wapenstok. Onder het motto van sneller, sneller. Wat echter onmogelijk was, omdat Paul voor haar een agent en een arrestant liep. Vervolgens werden we met z'n vijven in een glazen kooi geduwd. Ze hebben mijn handboeien zo strak omgedaan, dat de bloedstroom in mijn polsen werd afgekneld.
19:45. Alle Schaapmanstraat arrestanten zijn op het hoofdbureau gearriveerd. In een klein wachthok worden ze bij elkaar gezet. Het wachten is op de fouillering. Arrestanten worden één voor één gefouilleerd. Aan één van de arrestanten de volgende vraag.
Hoe ging dat fouilleren? Deden ze dat grondig? Of,
Ja, nogal. Ja? Het echt, alles moest uit. In de bilnaar kijken, alles.
Dus je had geen mogelijkheid om iets mee binnen nog te smokkelen?
Nee, het ging zo ver dat ik op een gegeven moment had die 3 schroeven in mijn broekzak zitten. En die gingen bijna op de fouilleringslijst. Dus zou echt alles eruit gehaald. Nog geen snippertje papier blijven wachten.
Aan Frank, die nog steeds aan Hans Kok vastgeboeid zat, stelden wij dezelfde vraag.
Frank, toen je op het hoofdbureau aankwam hè, met Hans, daar zat je aan vastgeboeid.
Mm-hmm.
Zijn jullie gefouilleerd?
Mm-hmm. Ja, ja, ja.
En ging dat grondig?
Oh ja, nou, nee, we moesten onze jas uitdekken en onze schoenen uit. Weet je wat, ze zeiden heel beledigend opmerking van, ze zien hoe klein ze zijn, weet je. Omdat hun dachten van, ze zijn dik gepakt, de dikke trui, het was ook behoorlijk koud overdag die dag. En een leerjas, nee, nou, en opeens doe je alles uit. En dan zie je zo hoe klein ze zijn. En toen gingen ze het uitlachen, omdat wij opeens veel kleiner waren geworden. Omdat we onze trui uit moesten doen en onze jas uit moeten doen. Toen begonnen ze even nederende opmerkingen te maken.
Hoe was Hans op dit moment, die politie?
Nou, toen was hij al...
Wat bedoel je met...
Nou, gewoon... Toen had hij al naar het ziekenhuis moeten gaan.
Hij was er slecht aan toe op dat moment?
Ja, zeer slecht.
Maar was hij duf of hoe bedoel je slecht? Of kon hij moeilijk lopen? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Of hij toen al falium had gekregen. Echt, weet je wel. Hij kon niet eens hij sprak met dubbele tong. Hij kon helemaal alleen maar ja en nee zeggen. En alles ging heel traag. Hij had een pasje bij zich met van de postbank, weet je, zo'n in een tijdpasje. En dat ging allemaal heel traag en lijkt wit en veel zweten inderdaad, ja. Maar iedereen zweette gewoon die daar in het hok zat. In een soort hokje. En dan werden we gewoon als beesten, als koeien, slachtvee of zo, slachtvee. Nou, we werden hoedje op muurtje stonden we daar al. En het was gewoon hartstikke warm op dat moment. En dus iedereen liep inderdaad flink te zweten, ja.
Iedereen werd stuk voor stuk daar uitgehaald op een gegeven moment en voorgeleid.
Ja, en Hans en ik zijn als laatste op die avond ingeboekt van die bewuste arrestatie, die 32 arrestanten dus, van de Schaapmanstraat. Wij werden als laatste ingeboekt.
En heb je in die tijd met Hans staan praten? Of,
Ja, in eerste instantie wel. Maar later kon ik niet meer, toen wou hij alleen maar zitten en toen werd hij heel erg lam. Maar dat is logisch, want hij had het vlak ervoor, nou niet vlak ervoor, want dan heb je ongeveer een uur erin gezeten, ongeveer een dikke uurtje in het hockey. En het fouilleren gaat heel traag en het inboek gaat heel traag. Nou, dus hebben we wel een uurtje daar gezeten en met een minuut werd hij gewoon slomer. En op een gegeven moment kon hij niet eens meer staan, want hij moest hier precies zitten. En ik herinner me nog dat bankie. Diegene die helemaal links zit van het bankje, die, werd er bijna, die viel bijna van zijn bank af, omdat Hans moest zitten. Nou ja, als Hans moest zitten, moest ik ook zitten, want ik moet blijven staan als hij gaat zitten. Dat is wel ellende was het, ja.
Hij heeft op dat moment of daarvoor heeft hij nog wat pilletjes geslikt. Dat ja. Verhaal gaat, klopt
ja, dat? Ja, dat verhaal klopt, ja. Toen ik vrij was, na 4 dagen vastzitten, toen gingen we zijn huis opruimen. En daar vond ik diezelfde pilletjes. En ik zei tegen zijn ex-vriendin, zei ik van, hey, dat zijn die pilletjes. En toen bleek gewoon dat het om een onschuldig slaapmiddel ging. Dermatol of zo.
Maar wanneer heeft hij die pillen ingenomen?
Tijdens het verblijf in, het, in de wachtlokaal van de politie, in het hok.
En hoe ging dat? Er was een soort potje of zo?
Ja, dat is gewoon een bruin medicijnenpotje. Je kent ze wel, of die bruine potjes. En dan met pilletjes.
Hoeveel zaten er
dan? Nou, mijn schatting waren er 30 slaappilletjes of zo. Of ja, 25 op zijn minst.
Die heeft hij allemaal ingenomen.
Ja. Maar ja, hij wist heel goed met medicijnen overweg hoor. Want hij had ook een heel dik boek, weet je, met medicijnen. Je hoeft maar een pilletje laten zien. En hij wist de naam van het pilletje, weet je. Hij wist gewoon, dat was gewoon een dokter op dat moment. Dus hij weet heel goed wat hij wil en wat hij niet kan hebben gewoon. En ik wou het nog zeggen, ik denk nog steeds van, als ik toen had gezegd tegen die wachtcommandant van, hij had die pilletjes geslikt of zo, en moet naar de dokter, zouden ze dan hem naar de dokter gebracht hebben? Dat vraag ik mij nog steeds af, maar dat denk ik niet. Dan zou hij alsnog gestorven zijn. Daar. Nee, denk je niet? Of
ja. Ook een politieagent verklaarde later tegenover de vertrouwensarts dokter Schumacher dat Hans er op dat moment, 8 uur 's avonds dus, al slecht aan toe was. Een grauwe, ongezonde gelaatskleur. En hij moest zelfs af en toe ondersteund worden. Hans vroeg deze agent om methadon. De agent heeft toen de wachtcommandant recherche verteld dat Hans op de verslaafdenlijst gezet moest worden. Arrestanten die daarop staan horen bezoek te krijgen van de speciale drugarts van GG en GD. Luister naar het verhaal van de politieagent.
Op het moment dat ik ga fouilleren, ik weet niet hoeveel mensen ik gefouilleerd heb, ik denk een man of 3, niet veel in elk geval. Toen ben ik naar dat hok gelopen en er waren 2 mensen aan elkaar geboeid. En een daarvan, die maakte een slaperige indruk. Die lag voorover gebogen en die schudde ik wakker. Het kan gebeuren dat mensen in een kleine ruimte tenslotte gaan slapen, zoals je dat ziet op wachtkamers van stations of in treinen. Maar zijn manier van slapen was wat vrij onnatuurlijk. Ik merkte dan ook, en dat gezien mijn ervaring als wachtcommandant, waar ik heel veel jaren al in contact ben geweest met junks, ja. En ook met mensen in overdoses en ontwenningsverschijnselen. Ik merkte ook dat het een onnatuurlijke vorm was van slapen. Ik heb hem wakker gemaakt, hetgeen heel moeilijk ging.
Dat was zittend aan een ander stand nog, of was het los?
Ja,
was in een wachtlokaal was dat.
Ja. In de ruimte waar ze moesten wachten op de fouillering.
Ja.
En ik heb, tenslotte werd hij dan heel slaperig of heel afwezig wakker. En ik vroeg of ik kon lopen met heel veel moeite en langzaam kwam hij overeind. Dat was niet normaal. En nadat hij losgemaakt was, nam ik hem mee naar de plek ondersteund waar hij gefouilleerd zou worden. Dat is ongeveer 1 meter of 4 daar vandaan.
Ondersteunen bij het lopen?
Ja.
Ja.
Hij kon bijna niet lopen. Ik heb hem toen gevraagd of hij verslaafd was.
Ja.
Nee, zei hij, ik ben niet verslaafd. Ik ben niet meer verslaafd. Maar ik wil wel methadon hebben. Ik zei, dan ben je wel verslaafd. Nou, dat vond hij eigenlijk niet zo erg. Ik heb toen de wachtcommandant recherche verteld dat hij op de verslaafdenlijst gezet moest worden, zodat hij in elk geval een arts zou krijgen. En dat zou de tijd zijn geweest. Op het moment dat hij gefouilleerd werd, niet lang daarna, zou er een arts komen. 2 keer per dag, 2 keer per etmaal. Komen er artsen van de GGD in het methadonprogramma
drugs team. Ja. Maar in ieder geval die dag zou die niet meer komen.
Jawel. Rond die tijd zouden ze komen, ja hoor.
Die komen nog?
Ja. Rond een uur of negen komen ze meestal en dan gaan ze eerst naar de Wachtgewand Recherche. En daar krijgen ze de lijst mee van de bureaus in Amsterdam, waar ook verslaafden zouden zitten.
En ja, het is rond 9 uur 's ochtends, hè, bedoelt u nu?
Ook, maar ook 9 uur 's avonds.
Ongeveer 9 uur 's avonds komen ze ook nog langs?
Ja,
oh.
Twee maal per etmaal.
Dus u rekende erop dat hij diezelfde avond nog bezoek zou krijgen van een drugsarts?
Dat wist ik. Dat wist ik aan de hand van mijn ervaring als wachtcommandant. Ik wist dat er rond 9 uur een arts van de GGD zou komen.
Van de drugshulpverlening?
Ja.
Ja, u rekende dus daar dus op.
Vandaar dat ik hem ook op de verslaafdenlijst liet zetten. En ik wist dat de arts nog niet geweest was. Dat heb ik geïnformeerd.
Hoe ging het praten?
Heel traag. Hij maakte op mij de indruk van iemand die een, te veel drugs had genomen. Dus een overdosis. Ja. Die indruk maakte hij heel traag.
Konden jullie woorden verstaan die hij uitsprak?
Ja, dat wel. Maar alles moest wel herhaald worden.
Maar even terug naar de fouillering. U heeft gevraagd of hij verslaafd was. Ja, en dan is het gebruikelijk dat hij zelfs...
Nou, zei,
hij
was, ik ben niet verslaafd.
Nee, niet verslaafd. Ja. Nee, goed.
Maar hij wilde wel met
Dan is het gebruikelijk dat hij zelfs zijn jas uittrekt. Voor spuiten of andere dingen.
Ja, inderdaad.
Ja, dat deed hij ook.
Ja.
Ging dat? Want,
dat ging heel traag, heel moeilijk, heel moeizaam. En toen zouden die jassen in zijn fouillering gaan. En toen zegt hij, nou, en dat kwam er ook heel traag en heel langzaam uit. Die ene jas die wil ik wel bij me houden, want het is een hele dure jas. Die was 6.500 gulden. En in de snelheid waarin ik het nu zeg, daar kun je ongeveer nog een tienvoud aan tijd aan spanderen. Ja. Zo langzaam kwam
het echt, ja.
Dat was helemaal duf, dus.
Ja.
Ik weet niet, hij zag er heel erg ongezond uit, dat weet ik wel. Maar of hij nou expliciet transpireerde, dat weet ik niet meer.
Deze agent verklaart dus dat om 8 uur 's avonds tijdens de fouillering het met Hans niet goed ging. Ook zegt de agent dat Hans op de verslaafdenlijst gezet is. En dat hij zeker wist dat er nog die avond een drugarts van GG en GD zou komen. Hans heeft die avond geen drugsarts gezien. Desgevraagd ontkent de GGD dat Hans die avond op de verslaafdenlijst stond. 7:45. Hans Kok wordt ingesloten in cel B21. Half 9. Hans krijgt in zijn cel bezoek van een GGD-arts. Een gewone huisarts, dus geen drugsarts. Deze GGD-arts is vergezeld van zijn broer, die stage loopt bij de GGD. De arts merkt niets bijzonders aan Hans op. Hij verklaart later tegenover de reisrecherche: hij maakte op mij een heldere indruk. Uit het totaalbeeld van Kok vond ik geen enkele aanleiding om hem verder te onderzoeken. De arts herhaalt dit min of meer later in het weekblad Vrij Nederland, waarin hij zegt: Hans was niet onder invloed van drugs. Hij had normale reflexen, was helder van geest en antwoordde adequaat op de vragen. De politieagent die we zojuist hoorden, verklaarde dat Hans in een slechte toestand verkeerde. En de arts verklaart dat er met Hans niets aan de hand was. Opmerkelijk is nog dat deze arts Hans wel, op zijn eigen verzoek, 50 milligram Librium toediende. Nog merkwaardiger wordt het wanneer we lezen wat de broer van de arts, de stagiaire die tegelijkertijd bij Hans in de cel was, tegenover de Rijksrecherche verklaarde. kok was op dat moment wel wat suf. De vraag is, hoe kan iemand tegelijk suf en helder zijn? Laten we eens luisteren naar een andere arrestant over zijn ervaring die avond met dezezelfde GGD-arts.
Ik had dus een hele ernstige uitvoering, ik zag er niet uit. En op dat moment kwam de dokter binnen. Ik zei de wachtcommandant, de dokter is er, nou toch, als je een dokter wil zien, moet je het nu zeggen. Dan krijg je nog te zien vandaag. En die is later, maar anderhalf uur later, langs geweest in mezelf. Maar die spelen nog wat achteraf blijkbaar maar een paar mensen. Hij heeft geen ogen, heel rondje gemaakt door de cellenblok.
Bij vier, hè, is hij geweest.
Maar die dokter is dus bij jou wel in de cel geweest.
Mm-hmm.
Was dat een beetje een degelijk onderzoekje aan jouw toestand?
Nou, laat ik het zo zeggen. Hij concludeerde dat ik een ernstig gewond aan mijn neuspijn had. Dat is al gebroken of gebarsten geweest en dat weet ik dan nog niet. En omdat hij dacht dat ik misschien wel een hersenschudding zou kunnen hebben, op die tang ging het, mocht ik een matras hebben. Maar niet zo van, hij kan een hersenschudding hebben, dus hij moet bij zijn nagekeken worden. Hij is, nou, zeg, 5 uur binnen in mijn cel geweest en van alles nog mijn neus bij zich gehouden, of hij wel recht stond. Dan voelt nog wel een beetje redelijk recht naar de vinger kijken. Dat is ongeveer alles onder bloeddruk opgemeten.
Dus hij zei van, je zou wel een hersenschudding kunnen hebben, maar hij is gewoon na 10 minuten gewoon weer weggegaan.
Ja.
Is dat dezelfde arts die ook bij Hans Kok geweest is?
Het waren broertjes vastzaten, dus neem aan wat ik achteraf geluisterd heb van de recherche, zijn ze ook bij Hans geweest.
Dat zijn dezelfde artsen die bij Hans geweest zijn, ja, dat klopt. Heb jij is die arts nog teruggekomen bij jou om nog te checken van of je niet toch wel een behoorlijke hersenschudding had of zo, of nee, een andere reden? Hij is niet meer teruggekomen.
Er is een andere arts geweest, dat was zondags. Is er een andere arts geweest, die is 2 keer geweest. Op dezelfde dag, ochtends en middags een keer.
Ja, zondags, dat is 2 dagen later.
Ja. Maar die kwam gewoon kijken hoe het met de arrestant hier überhaupt ging.
Dus een arts, die arts concludeert bij jou dat jij eventueel misschien een hersenschudding hebt, maar twee dagen lang zie jij helemaal geen medicus meer.
Nee. Het laatste zo.
Nog steeds dezelfde donderdagavond 24 oktober 1985. Het is inmiddels 9:15. Enkele agenten komen Hans uit zijn cel halen voor een getuigenconfrontatie. Let op, dit vond plaats een 30 minuten nadat de GGD-arts had geconstateerd dat er met Hans Kok niets bijzonders aan de hand was. Luister naar de politieman in gesprek met de vertrouwensarts dokter Schumacher.
Ik was in de cel, ja, we hebben de deur geklopt, we reageerden niet de deur open, maar de bewaarder is er binnengelopen, heeft hem aangeroepen, reageerde hij weer niet. En toen heeft hij hem echt wakker moeten schudden. Dus echt wakker moeten maken.
Ja.
Hij was echt diep in slaap.
Ja. Hoe kwam hij overeind?
Moeilijk.
Maar wel zelfstandig.
Ja, wel zelfstandig.
Heb je niet overeind geholpen?
Nee. Het ging wel moeilijk, maar hij werd niet geholpen.
Hij kon zelf overeind komen. Ja. Het duurde een tijdje omdat hij hem wakker moest schudden.
Ja, hij wilde eerst niet wakker worden. Hij keek op dus. En toen
haalde hij iets van zijn schouders op of zo. Toen ging hij weer verder slapen. Maar dat was dus niet de bedoeling. We moesten hem echt even spreken. Dus toen hebben we de bewaarder heeft hem echt wakker gemaakt en toen is hij overeind gekomen.
Ja. Hij ging zitten, denk ik, op zijn Brit en stond toen op.
Nou, ja, opstaan was niet zo'n groot woord. Hij wilde eerst, hij was een beetje afwezig en hij ging al ja, van schoenen aantrekken. Hij had zijn schoenen, wilde die aan of zo. Dat is het enige wat ik me dan nog van kan herinneren van een gesprek met hem. Van, hij wilde zijn schoenen aan en zo. Dus nou, dit is, je hoeft alleen maar even een klein stukje mee te komen, dat is niet nodig. Nou, oké, doe je schoenen aan. En dan weet ik eigenlijk niet meer of hij ze nou achteraf aangetrokken had of niet hoor, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval, daar was een gesprek over. En hij was echt slaperig of een beetje duf. Goed duf.
Het is overeengekomen.
Ja, hij heeft een woord. Moeilijk hoor. Ja, moeilijk, maar hij antwoordde wel. Echt iemand ja, die slaperig is, hè. Iets in die trant. Hij is meegelopen tot aan de trap. Dat is dus de cellengang uit. Daarbij liep hij niet zelfstandig. We hebben hem moeten ondersteunen. Hij kon niet zelf lopen. Hij was te zwak. Ja, de meeste.